Nou, ik vind het een eer dat ik hier mag zijn, dat er zoveel mensen zijn. En Aart zei, wat bijzonder dat er zoveel jonge lui is. Maar ik vind het heel bijzonder dat er ook zoveel oude lui is vanavond. Dat mag ook wel eens gezegd. Hè? Het huwelijk blijft, hè, de relatie, de liefde, het blijft één grote leerschool. En we zijn allemaal leerlingen bij elkaar. Ik moet iets minder overtuigend roepen, hoor ik. Heel erg leuk dat ik hier vanavond mag spreken in Barneveld. Ik ben Kokkie Drost, ik ben relatiecoach. Ik schrijf veel over de liefde, ik spreek er heel graag over. En ik ben sinds een week officieel beëdigd als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Dus mochten jullie willen trouwen, dat kan ik doen. Leuk, hè? Moet ik naar achteren of naar voren? Er wordt gewerkt aan een piep voor de mensen thuis. Ik ben zelf even benieuwd, hè? Er werd net gezegd over die marriage scores. Als je problemen hebt, nou, weet je eigenlijk zelfs, is het beter als je ze niet hebt. Maar zitten er hier ook stellen in de zaal zonder relatieproblemen? Hè? Ja, oh, wat leuk. Jullie zijn niet getrouwd nog. Nee, ja, je hebt natuurlijk problemen en je hebt problemen. Maar er is geen stijl dat zegt, we hebben een perfecte relatie. He, als je in een relatie zit, ook als je single bent en je hebt gewoon met, in vriendschappen te maken met relatie, je hebt in families te maken met relaties, daar ga ik het ook uitgebreid over hebben, over de dynamiek van de relatie in alle contexten. Je loopt dan gewoon eenmaal tegen problemen aan, of problemen tegen verschillen aan. En natuurlijk hangt het erg af van je persoonlijkheid of van de persoon tegenover je, in hoeverre het problemen worden. Maar laten we alsjeblieft om te beginnen het idee dat er iets is in de richting van een perfecte relatie loslaten vanavond. We zitten hier allemaal gewoon als leerlingen, als zoekende mensen die verlangen naar liefde. Mooi, hè? Ja. En dat in Barneveld? Nou. Ja. Hallo, ik kom uit Renen. Erger nog, ik kom uit Achterberg. Ik weet niet of jullie het kennen. Ja. Ik mag dat zeggen, hè? Goed. Toen ik trouwde, en ik weet niet hoe jullie dat met jullie zat, maar toen had ik toch een beetje dit idee. En ze leefden nog lang en gelukkig. Als we getrouwd zijn, dan worden we ongelooflijk gelukkig. En ik had mij altijd ontzettend laten inspireren door de boeken van Jane Austen. Kennen jullie Jane Austen? Ik zie een paar mannen een beetje bedremmeld kijken van, ik weet het niet. Dat kan kloppen. Jane Austen, dat was een schrijfster, zo rond tussen 18 en 1900 in Engeland. En zij was de eerste, nou, toch wel echt publiek uitkomende schrijfster die een lans brak voor de romantiek. Die stelde van, we trouwen niet meer, love is not just a case of common sense, we trouwen niet meer vanuit onze ratio, maar we trouwen vanuit ons hart. En Jane schreef prachtige verhalen over de grote liefde van levens van Mr. Darcy en Mrs. Elizabeth Bennet. Kennen jullie het, hè? Mooi, hè? Ja. Ja, er zitten een paar mederomantici in de zaal die het herkennen. Fijn. Ik voel nou al verbondenheid. En de boeken van Jane Austen. Films, ik heb nooit uitgekomen. De boeken van Jane Austen, die eindigen altijd bij dit moment dat ze trouwen. En dan leven ze nog heel lang en gelukkig, denk ik. Totdat ik er laatst achter kwam, Jane Austen is zelf nooit getrouwd geweest. Zij wist niet dat er na haar eerste deel van het boek eigenlijk meer sprake was van dit. Hier begint het gedoe. Want in een relatie heb je nou eenmaal te maken met gedoe. En daarmee wil ik niet zeggen dat het huwelijk alleen maar kommer en kwel is. Maar het huwelijk is veel meer dan een sprookje. Het is gewoon een serieuze relatie waarover je gewoon goed moet nadenken. Waarin je goed moet investeren. En waaruit je ook heel veel geluk kan putten. Dat ook. Maar er zitten hier ongetwijfeld ook singles in de zaal. Want Barneveld is een grote club mensen bij elkaar, zie ik wel. Misschien ben je gewoon bewust single omdat je gewoon denkt, ja, de ware is het nog niet. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je uit een relatie bent gekomen. Waar je toch wel een bepaalde bagage uit mee hebt genomen. Of je geliefde kan je ontvallen zijn, dat kan ook. Ik wil vanavond wel eventjes duidelijk maken. Ik praat veel over relaties. En daarmee bedoel ik niet alleen de man-vrouw relatie. Die komt zeker wel veel aan de orde. Maar ik bedoel eigenlijk het hele scala aan relaties zoals je dat tegenkomt. Nou, en dat is groot. Ik wil met jullie eventjes ingaan op het idee dat wij verlangen naar verbinding. Verlangen naar verbinding, hè, dat is eigenlijk het idee, we willen allemaal geliefd worden. We willen allemaal heel graag iemand naast ons die ons kent, die van ons houdt en die er gewoon voor ons is. Die we op kunnen bellen als we ergens mee zitten. Die ons steunt als we iets doms hebben gedaan. Die persoon, daar verlangen we gewoon, dat is een universeel verlangen, daar verlangen we naar als mensen. En dat is niet zwak, dat is geen aanstelleritis, dat is gewoon normaal. Nou, en dan kun je op verschillende niveaus met iemand in verbinding staan. He? Want je kunt een hele leuke, maar puur oppervlakkige relatie hebben met een collega. En het is juist anders in een relatie met je geliefde, of met een hele goede vriend, of misschien met je moeder of een zus, met wie je veel meer verbinding voelt op een dieper niveau. Iemand vergeleek dat ooit met, we hebben eigenlijk, emotioneel gezien, 7 jassen aan. En afhankelijk van hoe veilig je je voelt, doe je een jasje uit. Misschien zit je hier vanavond met mensen in de kerk toch nog veilig met een jasje of 4, 5 aan. Hè? Want je zit toch, ja, weet je, mensen weten natuurlijk niet alles van je. Je laat toch een beetje je betere kant zien op zo'n gemeenteavond. Is heel normaal, hè? Dat is helemaal niet raar. Dat is gewoon een menselijk mechanisme. Of misschien zit je naast mensen die je goed kent. Hè? Heb je nog 3 jassen aan. Misschien zit je naast je geliefde. Heb je er nog 2 aan. Want zelfs bij God houden wij mensen nog 1 jas aan. Zo diep als God ons kent, wat aardlast uit Psalm 139, zo diep kennen wij onszelf niet eens. Wij hebben zelf ongemerkt, emotioneel gezien, altijd nog een jas aan. Echt, het diepste in ons ziel kan alleen God kijken. Ten diepste verlangen we er wel naar dat wij ook echt zo gezien worden. En daar verlangen we eigenlijk ook al naar in een intermenselijke relatie. Nou, stelling was dus, wat ik toen hoorde, van bij elkaar houden we altijd nog tenminste ook 2 jassen aan. Maar dat is menselijk gesproken al hartstikke intiem, hartstikke persoonlijk. Nou, ik heb het even grofweg in een paar categorieën verdeeld. Je kunt even meekijken naar het scherm. Nou, het oppervlakkigste niveau is gewoon dat niveau van koetjes en kalfjes. Hè? Met een beetje sociale vaardigheden kun je dat niveau wel bereiken. De plaatselijke cachère, weet je wel, heb je even zin in een praatje. Nou, dan klets je over de bonnetjes, over de zegeltjes of over de bonuspunten. Superleuk, maar je laat niet echt het van jezelf zien. Nou, het wordt ook persoonlijker als je wat feiten gaat delen. En nog persoonlijker wordt het als je over mening en idee gaat discussiëren. Let wel, dit is nog niet je ziel op tafel leggen. Je kunt een ongelooflijke verhitte discussie voeren over de een of andere bijbeltekst of een politiek statement. Maar dat kun je nog op zo'n niveau doen dat het je niet raakt. Daar zijn politici met name heel goed in. Hè? Die kunnen ongelooflijk gepassioneerd discussiëren. Maar dat je denkt, wat doet het nou echt met die mensen? Want ze stralen dat niet uit. En het is misschien ook wel veilig. He? Om een bepaald jasje nog aan te houden. Dus mening en idee is nog steeds een veilig, een beetje analytisch, een beetje zo beschouwend niveau. Ik ben getrouwd met de politicus, ik zal het maar eventjes verhullen meteen. He? Ja, daar dachten mensen dachten het al wel te zien. Ja. Maar gelukkig is hij ook heel kwetsbaar hoor. Maar ik weet wanneer hij op de verschillende niveaus zit. Theologen, ik weet niet of ze in de zaal zitten, die kunnen daar ook wat van. En mannen, die kunnen hier ook wat van. Niet allemaal, hè? Niet allemaal. Maar mannen zijn gewoon over het algemeen best goed in dat analytische. Weet je wel, die vinden gewoon ergens wat van. Bij mij praten ze met de G, ik weet niet hoe ze hier praten, maar bij ons praten ze zo. En die vinden gewoon, nou, ik vind gewoon dat het zo zit. Nou ja, ja, dat zit gewoon. En dan hebben ze eigenlijk, je vindt het gewoon onzin. Nou, dan ben je dan klaar. Maar geen idee wat er nou in het hart speelt van die kerel. Maar als ze dan bij mij in de praktijk komen, nou, dan gaat het natuurlijk wel wat verder. Nee, is niet waar hoor. Nee, het is altijd veilig. Maar het wordt natuurlijk nog persoonlijker als je emoties deelt. En met emoties delen bedoel ik niet dat je elkaar huilend in de armen moet vallen en weet ik wat niet. Emoties delen kan dan gewoon in het kleine zitten. In zeggen dat iets je raakt. Of erop terugkomen van wat vond ik dat mooi dat je dat zei. Of wow, daar heb ik veel aan gehad. Of juist, je zegt wow, het maakt me een beetje boos geloof ik. Dat is al emoties delen. Dat je al ietsje dichter bij je ziel komt en dat durft te delen met mensen. Maar je moet je wel op een bepaalde manier veilig voelen om op dat niveau te kunnen praten. Dat niveau te kunnen communiceren. Want communicatie is natuurlijk meer dan praten. Het kan juist ook in een aanraking zitten. Of gewoon in een blik. Of in een kaartje. Of in een knuffel. Nou, het wordt nog persoonlijker als je angsten en onzekerheid deelt. Dat vond ik ook zo mooi uit het Bijbelgedeelte. Hè? Dat God weet wat er in je hart zit. Niet alleen je prachtige mooie verlangens, maar ook je diepe, duistere kanten. Ik heb mensen in mijn praktijk die soms wel 20 jaar lang met een geheim zitten. En je kunt denken aan een pornoverslaving. Je kunt denken aan een dubbel leven. Of aan een affaire. Of aan een misbruikverleden. Misschien ook dat ze vroeger zijn gepest. Of dat ze zelf hebben gepest. Of dat ze iemand hebben verloren waar ze veel van hielden. Of iets anders wat in hun ziel heeft gekerfd. En waar ze moeilijk over praten, omdat het een deel is van hun ziel waar ze zich misschien wel voor schamen. Waar ze bang zijn dat ze op worden veroordeeld. Of iets waar ze nooit meer naartoe terug willen. We hebben als mensen allemaal kanten in onze ziel die we liever niet laten zien. Het is menselijk dat we dat liever niet laten zien. Maar ik weet ook dat het bevrijdend is als je je geheimen, je diepste donkere kant durft te delen. En weet, ik ben desondanks nog steeds geliefd. Dat is voor een goede relatie zo'n ontzettend belangrijke sleutel. Dat je ook op dat diepste niveau eerlijk durft te zijn. Maar voordat je daar bent, voordat je daar durft te komen, vraagt het eerst een hele grote acceptatie van jezelf. Dat je weet, ik ben geen perfect mens. Maar toch verdien ik de liefde van mijn medemensen. Maar het verdient ook, het vraagt ook om de veiligheid van die relatie. Dat je weet, onze relatie is zo veilig, ik durf dit te delen. Maar het verlangen naar verbinding zit dus in ons allemaal. En dat is dus compleet menselijk dat we dat hebben. En het is dus ook compleet menselijk dat we soms in de stress schieten als we het niet hebben. Alleen de kunst is om het bij jezelf te signaleren. Want we zijn zo geneigd om het maar bij die ander te leggen. Ja, jij reageert niet op me, dus jij bent stom. Dus jij moet je gedrag veranderen. Hoe vaak komt er wel niet iemand bij mij met de vraag? Nou, dan staat er in het intakeformulier, wat speelt er in jullie relatie? Mijn vrouw doet dat en dat te weinig. Of mijn man moet meer leren dat en dat. Herkenbaar? Dat zouden jullie natuurlijk nooit doen. Maar we willen zo graag het gedrag van de ander veranderen, want daar worden wij gelukkiger van onszelf. Maar de sleutel ligt voor het grootste deel bij onszelf. Om dat een beetje te visualiseren, laat ik altijd dit figuur zien. Dit komt uit de EFT, de Emotionally Focused Therapy. Dat is een relatietherapie die sinds 2003 enorm in opkomst is. Het is ook pas eigenlijk sinds het jaar 2000 dat de wetenschap erachter is dat die verbinding zoals die tussen ouders en kinderen groeit, dat die ook tussen partners groeit. En sterker nog, dat de manier waarop je als kind gehecht bent, emotioneel gehecht bent, dus dat je bijvoorbeeld hebt geleerd om liefde te ontvangen en liefde te geven, dat je weet dat je het waard bent om liefde te krijgen, dat het ook heel veel invloed heeft op de manier waarop jij een partnerrelatie aangaat. He, dus stel je voor dat je uit een gezin komt waarin je het altijd soort van moest vechten om gezien te worden, of dat je het gevoel had van ik moet de liefde van mijn vader en moeder verdienen, dan kan je datzelfde patroon ook in je relatie tegenkomen. Helemaal niet gek natuurlijk, maar het kan wel eens heel lastig zijn. Maar even terug naar dit figuur. Je moet het een beetje zo zien als zo'n lemniskaart, zo'n oneindigheidsding. Jij zegt wat, dat roept wat op bij de ander, die reageert daarop. Dat roept wat op bij jou, daar reageer jij weer op en zo gaat dat heerlijk heen en weer. Zien jullie het? Leuk, hè? Zo. Nou, dan zijn wij geneigd om vooral te kijken naar wat er aan de bovenkant gebeurt. Jij zegt wat, de ander reageert erop. Jij gaat je verdedigen, de ander gaat aanvallen. Jij gaat aanvallen, de ander gaat verwijten. Hadadad. Kennen jullie die, hè? Allemaal wel eens meegemaakt, toch? Barnabas, jullie mogen echt gewoon meer knikken, hoor. Dat geeft niks. We zijn niet kwetsbaar met z'n allen. We doen standaard twee jassen uit, oké? Okay? Ja, goed. Voor de mensen thuis, er wordt uitzinnig geknikt nu. Maar het is heel logisch, hè. We communiceren heel vaak boven die lijn. De communicatie die we zien, daar reageren we op. Ik zie iemand boos worden, dan word ik ook boos. Of iemand gaat schreeuwen, dan kan ik er ook wat van, hè. Maar je hebt ook mensen die juist heel erg stil worden. In de marriage course, mag ik misschien wel even verklappen, Nettie, vergelijken ze dat met een egel en met een neushoorn. Nou, wat doet een egel als die wordt aangevallen? Dan maakt zich een heel klein, bolstekelig bolletje. En dan moet je niet in de buurt komen, dan prikt die. He? Nou, weet je, die trekt zich terug, die is stil. Nou, wat doet een neushoorn? De vol in. Weet je wel? Nou, zo hebben we allemaal onze eigen mechanismen. Dat ligt natuurlijk aan je persoonlijkheid, ligt aan je opvoeding die je hebt meegekregen, waarop we reageren. Nou, als er een soort van stressvolle situatie is, of noem het een conflict, of de afwezigheid van verbinding. We hebben allemaal onze eigen mechanismes. En natuurlijk is niet iedereen of een egel of een neushoorn. Er zijn honderdduizenden variaties en nuances aan te brengen. Maar dat is even grofweg wat je kunt zien. Twee mensen kunnen ook heel hard zwijgen allebei. Hè? Als je twee egels hebt, dan wordt het nee, we hebben nooit ruzie. Nee, ik vind het gek. Maar je kunt ook keihard zwijgend ruzie maken. Hè? Ik probeer dat wel eens. Maar langer dan 5 minuten is me eigenlijk nog nooit vol gelukt. Maar goed, die 5 minuten die voelt hij dan wel, heb ik dan het idee. Nee, ik ben meer van het communiceren. En ja, dat goed, dat heeft ook wel zijn voordelen, want als ik iets voel, dan tjak, komt dat er direct uit. Maar het is natuurlijk de kunst om te kijken naar dat wat er onder de streep gebeurt. Dat zijn de kernemoties. Dat zijn de emoties die ervoor zorgen dat je je gedraagt zoals je gedraagt. Dat je voelt wat je voelt. Als mensen zeggen, ik voel me gefrustreerd, waar komt dat vandaan? Wat zorgt ervoor dat jij je gefrustreerd voelt in zo'n ruzie? In zo'n conflict? Of in de afwezigheid van die verbinding? Nou, ik neem altijd een voorbeeld uit mijn eigen tumultueuze leven. Ik heb een hele leuke man. Laat ik dat voorop stellen. Het is niet dat ik heel veel verschillende verschrikkelijke dingen over hem ga vertellen. Maar ik vind het toch even belangrijk dat jullie weten. Ik heb gewoon een leuke man en ik ben gek op hem. Dat staat gewoon even boven alles. Ja, is dat helder? Ja, fijn. Dan kan ik vanavond ook weer thuiskomen, zeg maar. Nou, ik ben van nature een beetje onzeker. Dat stond er in mijn rapport toen ik in groep 3 zat. Kokkie is een beetje onzeker. Ik weet niet, hadden jullie ook nog dat soort rapporten vroeger? En dan ben je dat ook voor je leven, hè? Ik ben sindsdien onzeker. Dan weet ik het niet. Ja, ik weet niet wat ik moet kiezen, die of die. Ja, maar je bent ook onzeker. Ken je? Ja. Nou, dus ik ben ook onzeker geworden vanzelf. Nou, en ja. Dus ik dacht, ja, maar ik doe dus ook dingen nooit zo goed. En weet je, het zit ook een beetje in mijn persoonlijkheid. Nou, ik ben opgegroeid in een reformatorisch milieu. En daar paste niet echt mijn persoonlijkheid. Het zal jullie niet verbazen. Ik ben een persoonlijkheid die, joehoe, hier ben ik, is. Nou, en daar werd altijd een beetje, Kokkie, hou je nou eens even in. Je moet niet, hè, even kalm. Weet je, het was altijd, ik werd altijd een beetje afgeremd en hezala. Nou, en ik had het idee dat ik pas een goed genoeg meisje zou zijn. Als ik zeg maar zo'n meisje zou zijn als, zo'n meisje dat, ja, dat als je thuis kwam, dat de boel aan kant was. En dat alles keurig was opgeruimd. En dat de potten en pannen ook al waren opgeruimd. En dat de overschotel keurig in de kast stond. Dat mijn kindertjes altijd perfect aangekleed en keurig zouden luisteren naar mij. En dat mijn man de hele dag compleet trots en gelukkig naar mij keek. En naar zijn pantoffeltjes die voor de open haard stonden. Ja, dacht ik, dan doe ik het goed. En ik kreeg verkering al vrij jong. Met mijn man. En ik kwam met zijn gezin. En warempel, mijn man kwam uit zo'n gezin. Zo'n perfect gezin. Kennen jullie dat? Hebben jullie hier vast ook wel, hè? Alles was daar mooi. En gestructureerd. En vrolijk. En er was nooit ruzie. En het was geordend. En weet je, ik heb van die schoonzussen nog steeds. Ik ben dol op ze, maar ik, oh man. Maar dan weet je nog voordat je erom vraagt. Heb je al het perfect afgesneden, zelf gebakken, fantastisch gestructureerde stukje taart, waar Jannie van heel Holland Bak nog de vingers bij af zou likken, weet je wel. Dan denk ik, nou, hoe doet ze dat? En het huis keurig, en de kindjes allemaal u tegen mama, en mooi, en Nou, ik kwam in dat gezin. Hè? En ik ben ook echt een beetje huishoudelijk, ja, toch een beetje, ja, niet helemaal gelukt, zou ik maar zeggen. Heb ik me mee verzoend inmiddels, maar toch. Hè? Nou, dus ik kom in dat gezin. En mijn schoonmoeder die ziet dat ook aan. En mijn man die was ook nog eens de beoogd opvolger van het bedrijf. Dus wat zou ik dan worden? Ik zou de vrouw van de directeur worden. Kun je het voorstellen? Nou, dat was in ieder geval. Was vroeger toch een beetje het idee. Nou, en als vrouw van de directeur moet je natuurlijk 1 kwaliteit hebben. Namelijk huishoudelijk heel sterk. Ja, toch? Althans, dat was daar het idee. Nou, dus ik mijn best doen daar, want ik wilde natuurlijk een goede schoondochter zijn en een goede vrouw. En ik had mijn eigen ideaalbeeld, met die pantoffeltjes voor de open haard ding. Nou, dat zat dus wel. En ik klunze erop los. Mijn taartjes vielen om. Ze waren sowieso mislukt. Het was de vraag of je bij mij al een kopje koffie kreeg. En op een dag zei mijn schoonmoeder tegen mij, Kokkie, misschien moet jij maar eens een jaartje huishoudschool gaan doen. Ja, dat stond toen al niet meer, maar ze zei het wel. Bedoelde mijn schoonmoeder dat gemeen? Nee. Bedoelde mijn schoonmoeder daarmee te zeggen van je bent waardeloos? Nee. Maar wat denk je dat we bij mij opriep? Roept u maar. Onzekerheid. Mislukking. Boos. Niet goed genoeg. Zo, met wie ben jij getrouwd? Niet? Jij bent niet getrouwd. Ben je single? Je hebt jouw vriendin mag heel erg veel geluk spreken. Jij snapt het. Ik voelde me niet goed genoeg. Jij bent niet goed genoeg. Zei mijn schoonmoeder dat tegen mij? Nee. Bedoelde ze dat? Nee. Maar ze raakte bij mij iets aan, waardoor die onzekerheid bij mij wop naar boven kwam. Op dat moment had ik dat niet door. Ik was niet eens boos. Nee hoor, helemaal niet. Ik dacht, ja, misschien moet ik dat maar doen. Mijn vader zei, nou dat lijkt me een goed idee. Haha, nou mijn vader is gewoon een lolbroek. Ik heb ook nooit de huishoudschool gedaan. Tot ieders grote spijt. Maar dat is ooit gebeurd dus, hè. Nou, inmiddels zijn we getrouwd, we hebben een mooi huis, we hebben leuke kindertjes. Het is nooit helemaal strak. Mijn tuin, nou ja, goed, daar ben ik gewoon niet heel trots op. Nou, maakt allemaal niet uit. Op een dag stond ik in de keuken mijn best te doen op andijviestamppot. En nou denk je, hoe moeilijk kan iets zijn in het leven? Nou, ik vind andijviestamppot dus al best wel moeilijk. Ken je het? Nou snap jullie mijn niveau, ja? Ik zie ook mensen echt, oh, wat erg, ja. Hè? Nou, daar zat ik dus. Andijviestamppot vond ik al best moeilijk. Nou, dus die aardappeltjes lagen daar in de pan. En ik wil niet opscheppen, maar mijn puree was verrukkelijk gelukt. Het was moeilijk hoor, mooie puree maken. Ja, de andijvenkenners onder ons weten dat, hè? Nou, en wat deed ik? Ik heb geen idee, maar mijn man kwam binnen en die begon zich tegen mijn eten aan te bemoeien. En niet alleen door te zeggen, ja lieverd, oh wat leuk, hè? Hij kwam binnen, hij deed dit. Ah, oh, joh! Alsof hij mij terstond betrapte op het voltrekken van een of andere atoomramp, zal ik maar zeggen. En hoe denk je dat ik reageerde? Ik had natuurlijk moeten reageren met, oh mijn liefste, dankjewel voor het voorkomen van deze verschrikkelijke andijviedeceptie. Dat je mij op tijd hebt weten te behoeden voor het verkeerd toevoegen op het verkeerde moment van het juiste ingrediënt. Maar laat ik zeggen, ik had die alertheid niet. Op dat moment reageerde ik nogal primair vanuit mijn pijnplek en zei ik, nou was er maar met zo'n ander meisje getrouwd, dat het wel allemaal perfect voor elkaar is, dat wel altijd alles goed komt, ik kan toch nooit alles goed doen. Jij hebt altijd kritiek op mij en als je nog eens een keer trouwt, dan pak ik dan maar gewoon zo'n meisje met twee potten voor de ramen en zo'n houten bord in haar huis met daarop in allerlei verschillende lettertypes hoe fijn het in haar huis is. Ja. Dat zei ik ongeveer. Nou, ik reageerde dus vanuit mijn pijnplek. Want met die, oh, joh, van mijn man, werd er bij mij één grote pijnplek aangeraakt. Jij bent niet goed genoeg. Had ik dat op dat moment door? Nee, ik zat keihard in mijn emotie. Maar mijn man, die kent mij inmiddels wel, die had het in de gaten. Die wist, oh wacht, als ze zo reageert, dan zit er iets. Met je puntje, puntje andijvie, daaronder zit, ben ik wel goed genoeg? En mijn man reageerde op dat moment echt, nou, van bovenmenselijk lief. Van, hé joh, wat is er? Nee, ik wil mijn kennis niet. Ga maar, oh nee, even, kom. Kopje thee, chocola of glaasje wijn? Nu kom maar, zo. Nou. En dat was wel wat ik op dat moment nodig had. Want die pijn werd aangeraakt bij mij. Wat ik had kunnen zeggen, of wat ik had kunnen eisen van mijn man, was dat hij nooit meer kritiek op mij zou mogen leveren. Want als hij dat deed, dan werd bij mij die pijnplek aangeraakt. Maar daarmee doe ik hem tekort. Zou ik hem tekort doen? Ondermijn ik zijn autonomie. Het is mijn pijn. Het is mijn huiswerk. Of zoals een masseuse een keer tegen mij zei. Die deed me echt ongelooflijk pijn. Die was ergens mijn rug aan het masseren. Dus ik zat echt, auw, auw, wat doe je? Wat? En toen moest ze lachen. En ze zei, ik doe jou geen pijn. De pijn zit in jou. Ik raak de pijn alleen maar aan. Denk daar maar eens over na. Even voor alle duidelijkheid, hè. Mocht je straks thuiskomen en in zo'n achtje belanden, en je ziet je partner dus echt buitenproportioneel fel reageren, ga dan niet zeggen, ik raak de pijn alleen maar aan. Want dat is echt... Dat mag absoluut niet. Even voor alle duidelijkheid, hè. Verboden. Dat heb ik jullie vanavond niet geleerd. Maar wat ik je wel mee wil geven, is als je zelf voelt, wow, waarom reageerde ik hier zo fel op? Dat je bij jezelf naar gaat, zit daar een pijnplek. Zit daar een wond die nog niet geheeld is? En wat nou zo mooi is, nou ja, wrang mooi is, we hebben allemaal van dat soort wonden. En ik vertel jullie mijn andijviewond, omdat ik die durf te delen. Omdat ik er inmiddels ook zelf om kan lachen. Maar ik heb nog steeds wonden op mijn, in mijn ziel, die te kwetsbaar zijn om zo voor de groep te gooien. Maar mijn man kent ze wel, gelukkig wel. En ja, er is vergeving. En ja, er is genezing en heling. Maar een litteken kan er blijven. En het kan op het meest stomme moment, wop, ineens naar boven komen. En als jij dan niet zelf weet wat de kernemoties zijn die daaronder schuil gaan, hoe kan je geliefde dat dan weten? En juist zo'n primaire reactie, zo'n voeterbui, zo'n stomme, buitenproportionele, felle reactie, kan de verbinding tussen jou en je geliefde in de weg staan. Maar ook met je familie. Ook met je collega's. Het is helend voor zowel jezelf als voor je omgeving, als je weet wat jouw kernemoties zijn. Als jij weet welke wond ergens nog een litteken heeft zitten. Of misschien nog niet eens geheeld is. En het kan zo makkelijk zijn om er maar aan voorbij te gaan. Dat je denkt, ja, daar ga ik mijn partner toch niet mee lastigvallen. Daar ga ik mijn vriendin toch niet mee belasten. Dat is mijn ding. Weet je, en misschien schaam je ook wel te erg. Of ben je daadwerkelijk te bang dat je wordt veroordeeld. Omdat je iets hebt waar je voor schaamt. Dat kan. Maar het is juist ontiegelijk bevrijdend om het te durven delen met je omgeving. Met mensen die dus heel dicht bij je staan. Het onderscheid maken tussen de emoties die je ziet en de emoties die je niet ziet. Even belangrijk is om te vertellen dat de mensen in jouw inner circle, zoals het dan heet, die dicht bij jou staan, dat zijn er misschien maar 2 of 3. Hooguit 4. En dat is ook prima. Je hebt niet met iedereen dezelfde chemie. Dat hoeft ook helemaal niet. Zelfs als je met z'n allen het lichaam van Christus bent, met z'n allen gemeente bent, je zult je vrienden hebben. Je zult mensen met wie je meer een klik hebt dan met de ander. Maar wat kan het je gewoon nederig, nou nederig vind ik weer zo'n negatief woord, maar het maakt je gelijkwaardig met alle mensen om je heen. Als je realiseert, we hebben allemaal gewoon een normaal menselijk hart. Iedereen heeft wel een keer buitenproportioneel gereageerd en misschien door heel erg uit zijn slof te schieten. Of misschien dus door juist te veranderen in de egel en dicht te klappen. Maar als jij een hart hebt, van menselijk hart, dan gebeurt dit soms. En het is, vind ik echt als mens, je verantwoordelijkheid om te weten welke pijnplekken daar zitten. Die confrontatie soms aan te durven gaan. En dat is echt niet altijd leuk, maar het is ook echt niet altijd heel erg. Zeker niet. Het kan je zelfs enorm bevrijden als je gewoon weet, oh, vandaar dat ik zo reageer. Ik heb ooit een stel in mijn praktijk gehad. Dat was heel leuk, was een jong getrouwd stel. Hij kwam uit een gezin met allemaal mannen en hij had altijd te horen gekregen dat het beter kon. Haalde hij een 8, dan moest het een 9 worden. Had hij zijn rijbewijs in 2 keer gehaald, dan werd hij altijd vergeleken met zijn broers die het in 1 keer hadden gehaald. Alles wat hij deed was altijd een soort opgehangen aan prestatie. En hij dacht eigenlijk dat zelfs de liefde die hij van zijn ouders zou krijgen, dat hij dat pas verdiende als hij echt goed genoeg was. En hij deed zo vreselijk zijn best. En op een dag had hij een presentatie voorbereid. Had daar best lang aan gewerkt, 1 maand of 3. Heel intensief. En hij deed die presentatie. En hij kreeg positieve reacties. Nou, hij was helemaal blij. En toen kwam hij thuis. En toen zei zijn vrouw, dat doen vrouwen, ja, dat was heel goed, maar er waren wel een paar verbeterpuntjes, hè? Ja. Waarom doen vrouwen dat? Sst, zij heeft ook een verhaal. Maar waarom doen vrouwen dat is wel een ding. Maar goed, dat terzijde. Ja, zei ze. Maar goed, iemand moet het toch tegen je zeggen. En ik ben je vrouw, ik sta dicht bij je. Ik vind dat ik het wel mag zeggen. Maar die man, die werd natuurlijk furieus. Die werd woest. Die werd echt ongelooflijk boos. En dat stel heeft werkelijk waar 3 dagen lang tegen elkaar gezwegen. 3 dagen lang zwijgen. En als de een zweeg, ging de ander nog harder zwijgen. Hè? De deuren nog extra hard klappen, want dan komt het zwijgen harder eruit. Hè? Ja, misschien ken je het wel. Ik heb wel eens langer gehoord, maar ik vond 3 dagen echt wel een prestatie. Maar wat bleek nou? Zij kwam uit een gezin waar zij de jongste was, het nakomertje. Dus dat 10 jaar tussen haar en haar eerstvolgende broer of zus. En de broers en zussen boven haar, dat waren allemaal heel krachtige persoonlijkheden. Verbaal, emotioneel, krachtig, academisch geschoold. Die waren altijd in voor een goede discussie. Die wisten het altijd beter. En zij was ook nog eens, ja, het was ook echt een lief, schattig blond meisje om te zien. Weet je wel? En zij was altijd dus het lieve, schattige zusje. Wil je ook wat zeggen? Ja. Oh ja hoor, zeg jij dat maar. He? Dus zij dacht in dat huwelijk, ha, nu kan ik lekker los. En ze corrigeerde de man en ze wist het altijd beter. Want ze wilde laten zien, ik heb ook wat in te brengen. Ik weet ook wel wat van de wereld. Ik wil ook gezien worden. Terwijl hij juist zo hunkerde naar onvoorwaardelijk geliefd worden. Naar niet meer gecorrigeerd worden. Nou, wat er gebeurde in dit gesprek was heel bijzonder. Toen zij ontdekte waarom ze zo fel reageerde, werden ze in de eerste plaats mild voor de ander. Oh, vandaar dat jij zo boos werd op mij. Het spijt me dat ik jou kwetste. Dat wilde ik niet. Maar ze werden ook mild voor zichzelf. Oh, vandaar dat ik zo reageer. Vandaar dat ik zo slecht tegen kritiek kan. Vandaar dat ik zo de neiging heb om mensen te corrigeren, om het beter te weten. Want we zijn, en zeker als christenen kunnen we daar wat van, we zijn zo geneigd om onszelf constant langs een lat te leggen en te meten, doen we het wel goed genoeg. We zijn eigenlijk geneigd om te strijden tegen die kernemoties. Want het is niet goed dat ik dat voel. Hè? Ik moet nou een keer voorbij zijn. Maar de eerste stap is zeggen, oké, dat is bij wie ik ben, dat hoort bij wie ik ben. En ja, ik had liever die pijn niet gehad, maar het is er. En door er tegen te strijden, kan het juist iets groter gaan worden. Iets wat je nooit accepteert van jezelf, en waar je altijd dus, sterker nog, je kunt dan ook nog daar bij andere mensen aan ergeren. Ik heb ooit een vrouw gehad, die was zeg maar, dat was het type juist, zij was heel chaotisch. Althans, dat was haar als stempel ook opgedrukt in de jonge jaren. En zij ging dat enorm compenseren, dus door mega gestructureerd te zijn. En zij kon zich zo ergeren aan mensen die chaotisch waren, totdat ze ontdekte dat ze het zelf eigenlijk gewoon ook heel graag wilde zijn, maar dat ze die kant van zichzelf gewoon tot op de dag van vandaag niet accepteerde, omdat ze dacht, ja, maar dan ben ik niet goed genoeg. Heel normaal. Maar wat was het een bevrijding toen ze dacht, weet je wat? Ik ben geloof ik gewoon een beetje chaotisch. En dat is prima, want dat ben ik. Maar wij zijn zo vaak de norm voor onszelf, voor hoe we willen zijn. Nou, dat mechanisme, dat is iets wat ergens in jou zit, hè? Het is ergens aangeboren, maar het heeft natuurlijk ook heel veel, wordt ook heel erg beïnvloed door je omgeving, door je opvoeding, door eerdere relaties, door je persoonlijkheid natuurlijk. Heftige gebeurtenissen, als jij als kind iemand hebt verloren of als adolescent iemand hebt verloren waar je veel van hield, misschien je vader of je moeder, broer, zus of iemand die dichtbij je stond, dan kun je echt in relaties nog wel een beetje de boot afhouden. Dat is het patroon dat je denkt, ja, maar als ik nou weer mijn hart aan iemand geef, kan het weer zo gebroken worden. En dat doe je niet eens bewust, hè? Ergens om onze emotionele systeem zet dan een soort van verdedigingsmechanisme aan. Van ja, maar die pijn gaan we niet nog een keer doorstaan. Dus we laten mensen maar op een bepaalde hoogte tot ons komen en verder niet. Ik kom het vaak tegen in mijn praktijk. Ik coach ook singles, dat is ontzettend leuk. Dan vraag je af, waarom coach je singles? Die hebben toch geen relatie? Ja, ook ja. Met heel veel mensen om zich heen. Maar zeker ook met zichzelf. En sterker nog, wat ik tegen de singles zeg, zeg ik ook tegen de stellen. Als je niet weet wie je echt bent, wat jouw manier van verbinding is, hè, als ik nou kijk naar dit figuur, ja, dan kun je daar in een relatie gewoon flink tegenaan lopen. En dat is nogmaals helemaal niet erg. Dat heb ik zelf namelijk enorm moeten leren, want dat vond ik natuurlijk heel erg als een relatiecoach. Hè? Maar het is niet erg. Ik heb geen perfecte relatie, maar dat geeft niet. Want we blijven elkaar zoeken. En dat is nou het ontzichtelijk mooie aan een duurzame relatie. Daarom ben ik ook zo'n fanatiek voorstander van monogamie. Omdat ik ervan overtuigd ben dat als je aan de onderkant van het figuur echte verbinding voelt, echte veiligheid voelt, dan weegt dat niet op tegen spannende avontuurtjes daar. Of fouten. Of misschien enorme misstappen. Omdat je weet, ja, we hebben voor elkaar gekozen. En ik weet, die persoon kent mij helemaal. Accepteert mij helemaal. En niets is zo bevrijdend voor de liefde dan die eerlijkheid. Dan die kwetsbaarheid. Maar dat vraagt ook bij jou om een grote stap. Nou, stel jezelf maar eens de vraag, welke wond is nog niet geheeld? Ik kijk even naar de tijd. Ja. Ik zal even wat over de papieren zeggen. Nou, sowieso zijn die papieren, hè. Dat is natuurlijk dat je vanavond dit nog eventjes, stel je voor dat je hier alleen bent vanavond, en je partner is thuis, dat je dat nog eventjes kunt voordragen straks. Uit enthousiasme. Nou, er was iemand die kan helemaal niet koken, joh. Ze heet Kokkie. Haha. Nou, dat hoor. Ja, is misgegaan, ja. Ja, maar het is natuurlijk ook, hè, het laat zien over die reactieve emoties en de kernemoties. Schrijf ook gerust mee, er is ruimte voor aantekeningen. Mannen in de zaal, vrouwen zijn daar dol op mannen die aantekeningen maken. Hè? Dan denken wij, oh, hij neemt de relatie serieus, vinden we heel leuk. Dus dat mag je gerust doen. Bijbeltekst, daar wil ik even met jullie naartoe voordat ik jullie aan het werk zet. Deze tekst uit Johannes 1 vers 4 zijn voor mij eigenlijk de basis van waaruit ik dit werk doe. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Nou, volmaakte liefde, wat is dat? Voor zover we dat als mensen kunnen evenaren wat volmaakte liefde is. Is dat echt naar de mensen om je heen kijken, zoals je naar je eigen ziel kijkt. Dus weten hoe Jezus naar ons keek. Jezus kwam op aarde en hij doorzag alle mensen. En desondanks ging hij met iedereen het gesprek aan. Als je realiseert dat Gods liefde voor jou zo onvoorwaardelijk is, wie ben jij dan om voor anderen wel te stellen? Van ja, maar dit, nee. Dit kan zo niet. En in de eerste instantie voor jezelf. Wij zijn soms zo ontiegelijk snel met ons oordeel, vooral over onszelf. Met de ware liefde hoef je dus niet bang te zijn. Al niet als je je diepste kwetsbaarheid van je ziel laat zien aan de ander. Let wel, hiermee zeg ik niet dat je elkaar altijd alles maar moet vergeven. Ik ga het in het tweede deel ook echt wel hebben over autonomie en over keuzes die je maakt. En stel je voor dat je bent bedrogen door je partner. Dan ga ik niet zeggen, oh, dat moet toch kunnen? Hè? Ja, joh, want je hebt zelf ook een hart of zo. Van, hè? Maar wel naast die ander gaan staan. En nooit zeggen, nee, dat zou ik nooit doen. Want we zijn allemaal mensen die fouten kunnen maken. Laat ik het even zo zeggen. Nou, in de liefde zit geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Die laat juist zien, bij mij mag je helemaal zijn zoals je bent. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. In de liefde hoef je niet bang te zijn voor die veroordeling. En dat zijn we zo vaak wel. Maar echte liefde laat juist zien, kom maar. Bij mij is jouw ziel, is jouw hart veilig. En vers 19. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Het maakt mij nederig als ik me dat realiseer. Ja, ik kan wel zo mooi praten over de liefde. Maar als ik me realiseer hoe groot Gods liefde voor mij is. Wie ben ik dan om bij wie dan ook in mijn praktijk met wat voor verhaal dan ook te zeggen. Oh, nou dit is wel heel erg. En dat is soms echt wel heel erg. Zeker. Maar ik heb zoveel liefde van God gekregen. Dat is wat ik ervaar. Dat ik het ook graag uit wil delen aan de mensen om me heen. En ik merk dat als je op zo'n manier naar mensen kijkt. Dat mensen hun hart ook open durven te stellen. En dan vanaf dat moment ontstaat er, nou ja, heling, laat ik het zo zeggen. Er is trouwens een mooie anekdote over 1 Johannes 4 vers 18. Ik weet niet of jullie het kennen. Er was ooit een keer een ouderling. Die stuurde een bos bloemen naar een pasgetrouwd stel. En die liet dat kaartje schrijven 1 Johannes 4 vers 18. Maar die bloemist, die had heel geen verstand van de Bijbel. Dus die zette Johannes 4 vers 18 erop. En daar staat, gij hebt 5 mannen gehad, maar de man die je nu hebt is uw man niet. Kennen jullie dat deel? Vast hè? Ja, die kennen jullie wel dat gedeelte. Dat is van de Samaritaanse vrouw. Ik geloof dat er in de Statenvertaling zelfs nog de zondige vrouw staat. Hè? De vrouw bij de put. Dat was een vrouw, nou die stond niet al te best bekend. Die had een hoop mannen gehad. En op het onmogelijke heetste uur van de dag komt ze bij de put. En daar komt ze Jezus tegen. En Jezus is daar ontwapenend confronterend, hè? Die zegt niet, ah joh vrouw, pff, laat ze allemaal maar over je kletsen. Je doet het prima. Nee, hij zegt wel, ga heen en zondig niet meer. Maar dat doet hij pas nadat hij haar recht in de ogen heeft gekeken. Nadat hij haar als een gelijkwaardig medemens heeft aangesproken. Dat vind ik zo ontwapenend mooi aan Jezus' liefde voor ons. En dat is volgens mij de liefde waarin geen vrees zit. Dat je ook zelf kunt kiezen om de ander niet meer te willen kwetsen. Daar ga ik in het tweede deel over verder praten. Wat ik jullie nu wil vragen is, als je met iemand hier zit met wie je een veilige band hebt, of die vanaf nu wilt laten ontstaan, dat kan. Wat heb jij, ja. Ja, ja, mooie gesprekken verbinden ook, dat is zo. Wat heb jij uit je opvoeding meegekregen over liefde geven en ontvangen? Kon je gemakkelijk praten over je gevoelens of vond je dat moeilijk? Goed, we gaan verder. Er was een keer een vrouw op mijn praktijk en ik had met haar dus inderdaad zo'n gesprek onder de lijn. Bij haar was het, waarom word ik zo boos? Nou, en zij vertelde over haar onzekerheid. Dat ze gezien wilde worden. Ze zegt, dan sta ik die was weer te doen in mijn eentje. En dan denk ik, voor wie doe ik dit? En dan moet die was het, zeg maar. Ja, die moet het, hoe heet dat, bezuren. Die wordt heel agressief in die trommel gepropt door die vrouw. En ze zegt, waarom doe ik dit? Soms kan ik wel een partijtje janken. En ze was aan het praten en ze ontdekte, ik voel me niet gezien. Ik voel me niet belangrijk. Ik voel maar dat ik, nou ja, ik ben een gegeven in ons gezin. Maar wie ziet me? En ze had het zo nodig dat ze gezien werd, zei ze. En terwijl ze dat zei, zei ze, kokkie, maar dit voelt dit voelt zo bloot. Dat ik dit zeg. Dit voelt bloot. En ik denk eerlijk gezegd ook. Dat deze kant onder de streep bloter kan voelen dan een bezoekje aan de sauna. Er is ooit een experiment geweest met twee jongens. Die lieten zich 24 uur per dag filmen. 3 weken lang was de bedoeling. En werkelijk alles werd gefilmd. Bij overal wat ze deden was een camera. Toiletbezoek. Douchen. Seks. Het was een homokoppel. Masturberen. Alles werd gewoon gefilmd. He? Geen enkel probleem hadden ze ermee. Totdat een van de jongens in therapie ging. En toen zei hij nee. Hier wil ik niet een camera bij. Dit is te bloot. En dat vind ik zo veelzeggend. En ergens moet ik ook wel om glimlachen. En denk, daarom is seks dus bloot. Het vraagt van ons zoveel veiligheid. Dat je je dus ook emotioneel zo naakt durft te geven aan de ander. Dat je je zo verbonden weet met die ander. Zo onvoorwaardelijk geliefd weet. Omdat seks mega kwetsbaar is. En dat is het ook zeker. Mensen die denken van nou, als we eenmaal getrouwd zijn, dan komt het vanzelf wel goed met onze seksuele relatie. Ja, dat is niet zo. Zijn hier stellen die korter dan 3 jaar samen zijn? Ja? Leuk, dan hebben jullie hier nog geen last van. Maar ja. Maar na 1 jaar of 3, ja, ik wil jullie verder niet ontmoedigen. Ja, dan wil dat soms nog wel eens wat gedoe opleveren. Maar gelukkig zijn jullie bijtijds hier. Dus dat is mooi, hè? Ja. Ik heb toch wel handvatten mee. Want we zijn ook op seksueel gebied, hebben we een verschillende persoonlijkheid. Het is niet zo dat iedereen zoals hier zit, precies hetzelfde functioneert. Nee, we hebben allemaal onze eigen smaak, onze eigen seksuele persoonlijkheid, onze eigen seksuele ontwikkeling. Alleen ik vind zelf dat er zo weinig aandacht aan wordt besteed bij de biologieles. Je leert hoe je voortplantingsorganen werken. Je krijgt een gesprek met de dominee, misschien heb je zelfs een cursus gevolgd. En dat is het dan. Succes in het huwelijk. Terwijl ik wel eens denk, nou, daar komt echt heel veel. Ik zeg wel eens, seks in het huwelijk, dat is pas gedoe. Maar dat is natuurlijk heel negatief. Maar ja, het wil nog wel eens wat opleveren. Bij mij aan tafel, in de praktijk. Sorry hoor, dat ik dat even duidelijk maak. Ja. Nee joh, niks aan de hand, een eigen relatie, ben je gek? Nou, goed. Ik heb ook een stuk uit Psalm 139, maar dat is natuurlijk al voorgelezen. Maar deze psalm laat wat mij betreft zien wat echt naakt zijn bij God is. En het mooie is, dit lied is vertaald in een versie door Huub Oosterhuis. Misschien kennen jullie het wel. Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet je mij beter dan ik? Heel mooi nummer. Als je een keer heel zin hebt in een melancholische bui, moet je dat luisteren. Psalm 139, Huub Oosterhuis. Treintje, zijn dochter, zong het een keer bij RTL Late Night. En daar gebeurde wat in dat publiek. Die hadden helemaal niet in de gaten dat dat Psalm 139 was. Maar ze werden stuk voor stuk geraakt door het lied. Zo van, wow, zo gekend worden, dat wil ik. Me zo open kunnen stellen bij iemand, daar verlang ik naar. En dat vond ik zo veelzeggend. Dat die psalm laat zien wat het is om echt gekend te worden. Dat iemand al weet wat je gaat doen, nog voordat je het zelf weet. Zo diep kent God ons. En zo diep gaan wij elkaar als mens nooit kennen. Gewoon omdat het simpelweg niet mogelijk is in onze breinen. En hopelijk op een dag in de hemel kunnen we dat ook. Ik weet niet, het zal er compleet anders uitzien dan wat we nu gaan denken. Maar echt dat elkaar diep kennen, echt jezelf zo diep kennen als God ons kent, daar kunnen we niet bij. Terwijl we daar wel naar verlangen. Dat bloterige, hè? Dat heeft natuurlijk nogal wat voet in aarde gehad. Toen Adam en Eva in het paradijs ontdekten dat ze bloot waren, ontdekten ze volgens mij niet alleen dat ze lichamelijk bloot waren, maar ook emotioneel bloot. Dat ze zich realiseerden, er is iemand die alles van mij ziet, die alles van mij weet en voor wie ik me niet kan verbergen. En dat probeerden ze wel, hè? En God die vraagt dan, Adam, waar ben je? Hij komt niet meteen, Adam, hier komen, knul, wat heb je gedaan? Nee, Adam. Waar ben je? Hij strekt zijn hand uit. Dat vind ik al zo'n ongelooflijk mooie stap. Van God richting de mensen. En Adam zat daar naakt. Lichamelijk naakt en emotioneel naakt. Op dat moment realiseerde hij zich, wow, ik heb gedachten die waar ik misschien wel voor schaam. Ja, en dat is volgens mij echt het bloterige. Ik heb het idee dat ik een sheet oversla. Ja, deze. Die is namelijk heel erg belangrijk. Daar ga ik eerst nog even naar terug. autonomie en verbondenheid. Want dat is volgens mij iets heel belangrijks in een relatie. En om autonomie, wat voor een sfeer hangt daar een beetje? Misschien kunnen jullie even roepen, als je autonomie hoort, waar denk je dan aan? Heel mooi, je vrouw. Jij bent ook nog maar kort getrouwd, hè? Dan krijg je dat. Andere mensen, autonomie, roept u maar. Zelfstandigheid en wat zei iemand zelf? Zelfsturing. Verantwoordelijkheid. Zelf keuzes maken. Beetje onafhankelijkheid zit er ook wel in, hè? Ik heb bij autonomie nooit het idee dat het een heel erg positief christelijk woord is. Jullie? En dat komt natuurlijk ook doordat wij gewoon wel, als ik dan, hè, ik ben echt opgevoed op het Lodestein. Ik ken de Bijbel redelijk goed. Ik was nooit heel goed in het onthouden van teksten, maar wel van flarden die ze blijven hangen. Zoals, niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Hè? Hoe kun je dan autonoom zijn? Want je bent zelf helemaal afgestorven. Oude mens is afgestorven. Volgens mij kun je als christen zeker autonoom zijn. En autonoom is veel meer dan zelf bepalen wat je wil. Of zelf doen wat goed voelt. Autonomie bestaat uit de drie onderdelen: zelfvalidering, zelfregulering en zelfreflectie. En zelfvalidering is een heel belangrijke. Die heeft namelijk alles te maken met het omarmen. Nou ja, omarmen misschien niet eens. Maar het erkennen van ja, ik ben mezelf. En ja, ik ben gewoon een normaal mens met gekkigheid. Met punten waar ik me voor schaam. Met punten waar ik fantastisch trots op ben. Met verbeterpunten. Maar ik ben gewoon mezelf. En dat is zelfvalidering. Dat is eigenlijk niets meer en niets minder dan ik besta en dus heb ik bestaansrecht. Laatst vroeg iemand, maar geldt dan bijvoorbeeld ook voor een pedofiel? Ja, die zelfvalidering geldt ook voor een pedofiel. Maar ik ben nog niet klaar, hè, met mijn autonomieverhaal. Een zelfvalidering is gewoon jezelf kennen. En dus ook die onderkant, je ziel, de onderkant van de lijn kennen. Dat is zelfvalidering. En dus niet zeggen, maar ik moet eigenlijk nog dat en dat. Nee, jij bent dat. Het is een heel moeilijke grote stap, toch? Vond ik wel. Gewoon zeggen, oké, dan ben ik wel een mislukt huishoudelijk meisje. Vooruit. Ik heb nog steeds niet helemaal mee verzoend, maar toch. Het begint te komen. Dat is zelfvalidering. Ik ben menselijk. De tweede is zelfregulering. Nou, een zelfregulering heeft alles mee te maken met dit figuur. Dat je de ander niet verantwoordelijk maakt voor jouw emoties. Als ik even terug ga naar mijn superleuke andijvieverhaal. En ik had echt tegen mijn man gezegd. Ja, ik wil gewoon niet dat jij kritiek op mij hebt, want daar word ik heel onzeker van. En ik wil juist sterker worden. Dan had ik de verantwoordelijkheid voor mijn pijn bij mijn man gelegd. Hij kon ervoor zorgen dat ik geen pijn meer had. Maar het was mijn pijnplek. Het is mijn huiswerk. En daarmee ben ik eigenlijk een soort van aan symptoombestrijding aan het doen. En je wordt hoe dan ook in dit leven gekwetst. Of je nou wilt of niet. Je kunt nooit voorkomen dat iemand je kwetst. En inderdaad, er is een verschil tussen dat iemand keihard op je ziel gaat trappen en dat iemand een pijnplek bij jou aanraakt. Maar als je merkt, mijn pijnplek wordt aangeraakt, dan zie ik hier de vraag, hoe ontdek je waar je pijn zit? Daar kom ik zo even op. Maar als je dat weet, dat mijn pijnplek wordt aangeraakt, mag je dus ook weten, en daar moet ik iets mee doen. Dat betekent niet dat je dus je moet gaan afzonderen van je geliefde of van mensen om je heen. Ja, het is mijn probleem, dus ik ga het in mijn eentje oplossen. Bij zelfregulering hoort namelijk juist ook dat je oog hebt voor de emotie van een ander. En dat je dus ook jezelf openstelt om die ander oog te laten hebben voor je emoties. Dat is een heel belangrijke. Want er kan alleen verbinding onder die streep ontstaan. Hè? Je kunt niet ruiken van elkaar wat voor pijnplek er zit. Daar zul je toch echt over moeten communiceren. En het ontstaat meestal wel. Nou, als je ontdekt waar zit een pijnplek. Meestal ontdek je dat er ergens een pijnplek is. Als je bijvoorbeeld dus heel erg dichtklapt. Of je voelt het gewoon in je lichaam. Hè? Je voelt dat je dus misschien dit gevoel hebt. Of gewoon ergens een pijn voelen. Gewoon letterlijk een pijn voelen. Vaak zegt dat iets over, wow, er zit iets bij jou niet lekker hierin. Je lijf is eigenlijk gewoon, laat ik het zo zeggen, je emoties, die kun je heel serieus nemen. Ik voel me vandaag zo ontzettend onzeker. Ja, dus ik heb echt zo het gevoel dat ik hier niet moet zijn. Ja, dat is wel heel kort door de bocht. Maar je kunt je ook wel onzeker voelen, omdat je onbewust bezig bent, ik vergelijk me met anderen. Je emoties is eigenlijk gewoon een alarmsysteem. Dat even zegt, plop, er is wat aan de hand. Misschien moet u even op onderzoek uitgaan wat het is. Hè? Even zo. Nou. En dan kun je denken, ja, ik ga even op onderzoek uit. Nou, en dan ga je op onderzoek uit en denk je, oh, hier zit echt een pijnplek. Daar moet ik wat mee. Of je gaat op onderzoek uit en denk, nou, ik heb gewoon slecht geslapen, prima. En je gaat weer door. Dat kan ook, hè? Ja, dat jullie niet allemaal naar huis gaan met, wat is het leven zwaar en zo. Nee, soms heb je ook gewoon slecht geslapen. Of soms zit je gewoon niet lekker in je vel. Ja, en soms heb je gewoon je dag niet. Dat kan ook, hè? Wat een opluchting, hè, man, hè? Toch? Ja. Fijn. Nooit tegen je vrouw zeggen, het is zeker weer die één dag van de maand. Dan heb je echt oorlog thuis. Dat mag niet, hè? Even, dat mag niet. Ik zie een paar mannen heel schuldbewust kijken. Ik zal het niet meer doen. Nou, goed, zo. Maar even terug, hoe ontdek je waar een pijnplek zit? Dat is dus, hè, dat kun je voelen aan je lijf. Je kunt het merken aan de manier waarop je reageert. Of je dus juist heel erg boos wordt of verontwaardigd. Of dat je ineens merkt, ik word hier gewoon emotioneel van. En dan geef je gewoon jezelf de tijd. Niet op dat moment zelf, maar later van, waarom werd ik nou zo geraakt daar? Wat was het nou? Ik had het laatst nog, ik geneerde mij gewoon. Ik ben 38 en ik reageer als een klein meisje. Omdat ik, het ging over een of ander optreden met mijn zussen. En ik praat, nou dat merken jullie misschien wel. Ik praat beter dan dat ik zing. Ja, dat is best wel lastig als je staat te zingen met je zus op het podium. Ja. Maar dan hebben we een heel mooi concept bedacht. Namelijk dat ik ook cabaret doe tussendoor. Leuk hè? Ja, komen jullie ook allemaal? 9 november boekpresentatie, superleuk in de basiliek. Maar dat er zijn. Even terug. Nou, we zaten in een overleg. En ineens zei een van mijn zussen zoiets van, ja, maar goed, er zijn ook heel veel mensen die vinden, die komen eigenlijk alleen maar voor ons zingen. Die vinden dat maar helemaal niks, dat cabaret. En ik werd toch boos. Echt, ontzettend primair. Weet je wel? En sterker nog, op een gegeven moment ging ze al huilen. Op mijn 38ste. Dat is toch erg? Dat doen jullie toch niet meer na je 38ste. Nou, ik dus wel. Dus ik ging bij mezelf naar, wat gebeurde er nou? En ik weet het nu. Ik werd afgewezen op een punt dat hoort bij wie ik helemaal ben. Ik had het gevoel, ik mag dus niet zijn wie ik ben. Nou, nu ik dat weet, denk ik, ja, vind je het gek dat je dan af en toe een beetje emotioneel reageert. Ik zeg niet dat ik er trots op was, of dat ik het leuk vond of zo, maar ik begreep mezelf wel wat beter. Ja. Ja, je hoeft dat niet in de toekomst hiervoor in zo'n groep te gaan vertellen, hoor. Dit is wel echt heel extreem zelfreflectief. Maar het kan je enorm helpen dat je denkt, oké, ik reageerde misschien een beetje gek, maar dat kwam ergens vandaan. Nou, dat kan. En zo kun je dus ontdekken waar een pijnplek zit. En troost je met je gedachten, heeft iedereen wel eens. Dat is heel normaal. Ja? Nou, zelfregulering is dus zelf de verantwoordelijkheid nemen voor je emotie. Dat wil zeggen, op zelfonderzoek uitgaan in plaats van, jij zegt wat. Dat kwetste mij, dus het is jouw schuld. Die neiging hebben we heel snel. Ook in een huwelijk zie ik het vaak. Hè? Jij maakt mij niet meer gelukkig. Dus je moet beter leren communiceren. Zeg maar wat. Nee. Je kunt het verantwoordelijkheid voor jouw geluk niet bij de ander neerleggen. Dat doen we zo gemakkelijk. Als je dat nou gewoon niet meer zegt, maar je had niet meer te doen dat. Hè? Als jij nou gewoon wat vaker vraagt hoe het met me gaat. Als jij nou... Begin maar eerst bij jezelf. Waar zit jouw behoefte? En communiceer ook vanuit die behoefte naar de ander. In plaats van, jij moet dit en jij moet dat. Weet je, het doet me zo goed als. Ik vind het heel erg fijn als. Dat is compleet vredelievend. En geen strijdbijl meer nodig. Dat brengt het heel anders. Veel positiever, zou ik maar zeggen. Veel meer vanuit jezelf, vanuit je eigen kwetsbaarheid. In plaats van vanuit die aanval dat die ander moet veranderen. Want als je het gevoel hebt dat je moet veranderen, wat doe je dan als mens? Dan doe je dat lekker niet. Hè? Toch? Hakken in het zand en je gaat het tegenovergestelde doen. Ja. Of je nou wil of niet. Ik zie stellen in mijn praktijk dat in principe zijn het gewoon echt leuke, normale mensen. En die veranderen daar in een hork en een heks. En echt. Ja. Ja. Terwijl het zijn gewoon echt best gewoon normale mensen verder. Maar dat is gewoon wat er soms gebeurt bij ons. Als we in die pijnplek worden geraakt. En we gaan dan ook nog eens de verantwoordelijkheid bij die ander nemen. Leggen. Het is juist de kunst om het bij jezelf te zoeken. Wat ik al zei. En misschien hebben jullie die neiging juist ook wel. Je moet je ook niet verantwoordelijk gaan maken voor de emoties van een ander. Dat gebeurt ook in veel relaties. Dat je al voordat je iets hebt gehoord van de ander. Hè? Bijvoorbeeld, je vrouw komt stampend naar beneden. En dat jij denkt, oh, ze heeft een nare bui. Ik ga nu ineens als een malle het huishouden maar voor haar doen. En dan is ze weer blij. Hey, hallo, hè? Kan ik dat doen? Dan loop je op eieren om je partner te pleasen. Dat is ook niet gelijkwaardig. Dat is ook niet autonoom. Ik snap het wel, want dan ben je die confrontatie tenminste uit de weg. Maar de kunst is juist om te durven zeggen, oh wacht, dit zijn nou die emoties van jou. heel veel succes ermee. En dat is heel lastig. Dat is iets anders dan onverschillig zijn, hè? Je kunt wel oprecht oog hebben voor de emoties van de ander. Dus komt je vrouw woest de trap afgestommeld, dan is het misschien ook wel goed om te vragen, hey schat, wat is er? En als ze dan zegt niks, dan is het natuurlijk de kunst om te vragen, jawel schat, je geeft subtiele signalen dat er wel iets is, wil je toch even delen? Ja, er zijn ook mannen die zeggen, oh gelukkig, nou dan ga ik weer verder met de krant. Ja, kan ook. Maar de kunst is dus, hè, en andersom is dat natuurlijk ook. Je mag de ander er ook naar vragen. Dan voelt die ander zich ook gezien. En dan wordt het ook steeds veiliger om ook je minder leuke kant, om je kwetsbaarheid met de ander te delen. Ja, ik schets dit allemaal heel mooi en het is echt niet iets wat je morgen gaat doen. Maar als je vanaf vandaag begint, dan ben je er over 10 jaar wel. 1 jaar voor de goede leerlingen. Maar als je dit niet gewend bent, dan kost het je echt tijd om het wel te doen. Echt waar. Dit is niet iets wat je zomaar even floep en je doet het. En je zit soms zo vast al in het systeem waarin je altijd al zit. En die mechanismes zijn gewoon hard leers. En dat is niet raar. Hè? Hoe oud je bent, zoveel jaar doe je het al op die manier. Dus ga dat maar eens even ombuigen. Het vraagt echt wel bewustwording. En een bewuste keuze om het anders te gaan doen. En dan ook nog eens een bewuste keuze om dus die confrontatie aan te gaan als dat niet zo in je zit. Nou, daar hebben sommige mensen wel eens wat hulp bij nodig. En dan doen ze een relatieboost bij Kokkie Drost. Dat vind ik zo leuk. Mensen gaan dus niet in therapie, maar die gaan even langs Kokkie. Dat vind ik heel erg fijn. Vinden jullie niet? Dat is drempelverlagend, toch? Ja. Nee, serieus. Ik heb zelfs mensen, die maken er een dagje uit van. Echt waar. Ja. Die gaan zeg maar, dan zeggen ze, nou, we gaan lekker even eerst een uurtje naar Kokkie. En dan gaan we lekker lunchen en dan gaan we lekker wandelen. Superleuk. Nou, dat is toch tof? Dan ben ik onderdeel van hun dagje uit, dat vind ik eer. Nou, goed. Zelfregulering, ook oog hebben voor elkaars emoties en je eigen emoties delen. He, en ook als je gewoon zegt, ik weet niet waarom ik zo doe. Ik weet het niet, ik wou dat ik anders deed, ik weet het even niet. Weet je, en dan kan die ander ook zeggen, joh, dat geeft niet, kom maar. Wil je even lekker chocola, wil je lekker even een filmpje kijken, wil je lekker even gaan shoppen, wil je lekker even wandelen, wil je lekker even een nieuwe auto kopen. Niet dat het kan. He, nee, maar even oprecht gewoon, het geeft niet. Bij mij mag je ook de lelijkste versie van jezelf zijn. Ik heb ooit eens iemand horen zeggen, hou van me op de momenten dat ik het minst verdien, want dan heb ik het meest nodig. Dat vind ik zo mooi, hè? Juist de momenten dat je denkt, nou, mijn partner verdient nou echt dat ik er eruit schop. Hè? En dan, juist, dat zijn de momenten dat hij of zij misschien geen raad met zichzelf weet. En durf je dan voor elkaar te zijn. Ook dat hoort bij autonomie. Dat je er zelf voor kiest, ja, maar ik heb voor jou gekozen. Jij bent mijn levenspartner en ik wil weten wat er in jouw ziel zit. Nou, dat is ook een onderdeel van zelfreflectie. Gunnen, reflecteren, eigen keuzes maken. En eigen keuzes maken betekent dus niet, ik doe alleen wat ik zelf wil. Of ik doe alleen wat goed is voor mij, want het is nou een keer mijn tijd. Dat hoor ik nog wel eens zeggen. Ja, het klinkt misschien een beetje generaliseren, maar het is toch echt iets wat ik regelmatig zie. Vrouwen van rond de 30, die ergens begin 20 zijn getrouwd, kinderen hebben gekregen, altijd keurig hebben gedaan wat er van hen verwacht werd. En zo op begin 30 denken ze, ja, maar nu is het even klaar. Ik ben mijn man zat, die zit er altijd maar op de bank. Ik zit te ploeteren, en waar ben ik, hè? En die gaan vreemd. Dat is natuurlijk heel erg. En dan zeggen ze, ja, maar nou is het een keer tijd dat ik aan mezelf denk. Dat ik doe wat zelf goed voelt. En dat is totaal niet autonoom. Dat zou je misschien wel denken, maar dat is het totaal niet. Omdat je je laat leiden door iets waar je vanaf wilt vluchten, waar je vandaan wilt vluchten. Autonoom is het juist om te erkennen, ja, ik voel me belabberd, ik voel me niet gezien. En vervolgens vanuit die eerlijkheid, vanuit die kwetsbaarheid, keuzes te maken van, ja, ik heb dit gezin. En ik kies voor dit gezin, maar ik moet ook stappen zetten dat ik uit deze cocon van beklemming raak. Het kan heel autonoom zijn op zondagmiddag bij je schoonfamilie langs te gaan. Kan ook totaal niet autonoom zijn. Ik zie mensen glimlachen, nou hoor, maak dat maar eens autonoom bij je schoonfamilie op zondag. Nou, dat zal ik doen. Stel je voor, hè? Je schoonouders, ik vind ook schoonouders, niet je eigen ouders, het zijn altijd de schoonouders, hè? Laten we dat even. Nou, je schoonouders willen dat je op zondagavond of zondagmiddag even langskomt, want dat vinden ze zo gezellig en dat doe je zo vaak. Nou kan dat natuurlijk juist als het van je verwacht wordt, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar dan heb je er al minder zin in. Dan denk je, nou, ik weet niet hoor, we moeten, weet je dat. Nou, zo kan het voelen. Maar dan kun je bij jezelf nagaan, oké, blijkbaar is er een behoefte vanuit mijn schoonouders dat we daar zijn. Waarschijnlijk omdat ze van ons houden. We gaan van het positieve uit, hè, in elkaar. Ja, nee, maar het kan ook zijn dat schoonouders dat gewoon eisen. Want ja, we willen dat graag op zondag zo houden. Dat kan ook. Maar even gaan het van het positieve uit. Dan kun je dus zeggen, nee, dat wil ik niet. Hè? Dat kan een hele autonome keuze zijn. Maar het kan ook zijn dat je zegt, ja, het belang van mijn schoonouders weegt gewoon voor mij belangrijk. Ik weet dat ze dat belangrijk vinden. Ik weet dat mijn partner dat belangrijk vindt. En daarom kies ik er zelf voor om daarheen te gaan. Maar dan is het je eigen keuze om daarheen te gaan. En niet omdat het je werd opgelegd, omdat het moet. En dan is de keuze om een keer niet te gaan ook veel gemakkelijker. Het klinkt misschien heel moeilijk. Maar dan kun je ook zeggen, ja, nee, nu niet. Nee. En de volgende keer ga je gewoon weer wel. En dat geeft het hele leven zoveel meer vrijheden. Als jij iets doet omdat je denkt dat het van je verwacht wordt, dat het moet, dan kan het altijd als een soort van beklemming gaan voelen. Van nou ja, ik doe het maar omdat het moet, omdat niemand anders het doet. Maar als je denkt, ja, ik weet dat het belangrijk is voor die persoon, of het is belangrijk voor de wereld, ik noem maar wat. En je doet van daaruit wat misschien niet goed is, of fijn is, of leuk is, maar je doet het wel omdat je het zelf kiest, dan is het een veel vrijere keuze. Dan kan zelfs iemand er autonoom voor kiezen om een boerka aan te trekken. He, dat kan zelfs, als die persoon er zelf voor kiest, kan het autonomer zijn dan een of andere klimaatactivist die in zelfgebreide... Dan ben ik wel heel erg aan het generaliseren, hè? Een of andere superontwikkelde Amsterdamse dame die constant, altijd van zichzelf het meest bewust moet leven. Dat is dan helemaal niet vrij. Dat kan zij misschien wel zo denken, maar dat kan totaal niet vrij voelen. Omdat het de maatschappij is die haar die druk juist oplegt. He? Dat moet je ook realiseren. We zijn allemaal op de een of andere manier onder invloed. Helemaal autonoom zijn lukt ons toch nooit. Maar het kan er wel enorm bevrijdend zijn dat je weet, oké, ik ben mezelf en ik reageer soms allergisch op dingen en het is helemaal niet raar. Ik maak een ander niet verantwoordelijk voor mijn emoties, dat is mijn pakje aan en ik kies het nu voor om dit te doen. Kun je in een relatie ook veel makkelijker de ander wat gunnen. Weet je, je kent misschien wel hè, dat je man wil weer gaan sporten, terwijl hij al 2 avonden weg was met zijn vrienden. He? Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Nee, ik ken jullie niet hoor, ik noem zomaar wat. Nou, in ieder geval, echt niet. Nou, in ieder geval, ja, dat je niet denkt, hé, dat is ons verhaal. Nee, dat verzin ik gewoon te plekken. Maar wat ik nou wilde zeggen, er lacht ook niemand. Van, is dat ongemakkelijk? Ja, sorry, ja, dit is echt, ik verzin maar wat. Maar het is echt niet dat ik iemand hier ken. Maar, ja, dus je man wil weer gaan sporten en je denkt, ja, maar dan moet ik weer die hele avond alles alleen. En dan gaat je man sporten en dan, nou, ik heb het... Weet je, en dan voelt die man zich ook schuldig en dan durft hij bijna niet te appen dat hij ook nog een biertje gaat doen. En dan appt hij in plaats van, ik ga nog een half uur wat drinken met de jongens, appt hij, ik kom er zo aan. Hè? En dan komt hij dus een half uur later en dat de vrouw verwacht, nou, kadeng, keiharde ruzie. Verschrikkelijk, ja. Als je dat andersom invliegt, hè, dat je als vrouw weet, oké, je vindt het belangrijk dat sporten. Oké, weet je, het is goed. Ik heb andere momenten deze week mijn rust nodig. Misschien moet je dan een van die andere momenten niet doen. Kun je dat gewoon fatsoenlijk overleggen, hè, met elkaar. En misschien dat je zegt, oké, het is even pittig, maar ga je me lekker genieten. Dan kan die man ook veel lekkerder naar zijn sportavondje. En dan kan hij gerust appen, hé, ik drink nog even een biertje met die jongens. Oké, wacht je op me, of wacht maar niet op me, hè, wat het dan ook is. Dan is het veel vrijer en veel gunnender in een relatie. En ik schets dit nu heel makkelijk, maar hier gaat wel een consult of twee... Dat is niet helemaal waar. Nee, dat is niet waar. Soms zien mensen het en is het ook heel makkelijk. Maar waarom benoem ik die autonomie nou zo expliciet? Omdat dat ook in een seksuele relatie zo belangrijk is. We zitten vaster dan dat we ons realiseren in het patroon dat we denken dat seks soms moet of seks soms hoort. En ik vraag me af hoeveel mensen hebben echt de vrijheid, ervaren echt de vrijheid in een veilige relatie om te weten dat je ook op seksueel gebied compleet jezelf mag zijn. Nou, dan ga ik even met jullie naar in verdiepen. Volgens mij zei jij het aan het begin, Aard. Het is ook iets wat we hebben gekregen vanuit de schepping. Seks, seksualiteit. En mij is altijd geleerd, ik weet niet of jullie dat beeld herkennen, dat seks was dan het enige cadeautje dat was overgebleven. Het enige mooie dat was overgebleven van voor de zondeval. Kent iemand dit? Ja? Is dat herkenbaar, dat beeld? Dus Ja, ik zat daar in de kerk en ja, weet je wel, ik dacht, ik kom uit Hoevelaak, hervormde bond. Ik weet niet of iemand dat kent, maar hè, dat krijg je ook elke zondag wel, hè? Goede voeding, zal ik maar zeggen. Dus ja, dus ik zat daar en dan had die dominee zo, ja, seksualiteit is iets moois. En in je huwelijk is dat echt, nou, mooi, prachtig. Dus ik denk, nou, dat huwelijk, nou, mooi, prachtig. Nou, goed. Maar dat viel toch ietsje anders, zou ik maar zeggen. Het was toch wat ingewikkelder dan ik had verwacht. En ik stelde mezelf eens de vraag, is er eigenlijk wel zoiets als paradijselijke seks? Was er seks in het paradijs? En die vraag heb ik onlangs aan een aantal theologen voorgelegd. Want ik was toch inderdaad wel heel nieuwsgierig. Nou, en ze gaven verschillende antwoorden. De ene zegt, ja, absoluut. En het was gewoon zoals nu, hè, de vleeselijke eenwording. En een ander die zei, nee joh, dat was puur alleen maar geestelijk eenwording. En weer een ander zei, dat was überhaupt niet zoiets als man-vrouw ongelijkheid. Dus het was lichamelijk ook heel anders. Oké, ik vond het allemaal wel interessant. Maar ze waren het over verschillende dingen eens. In het paradijs was perfecte gelijkheid tussen man en vrouw. Puur tegenover. Hè? Er is geen emancipatie nodig daar. Er was perfecte eenheid. Ja, ze waren ook geestelijk, emotioneel, lichamelijk volmaakt één met z'n tweeën. Twee personen en toch één. En er was een perfecte verbinding met die twee. Tussen hen was seks echt verbindend. Er was in het paradijs wel de oproep om je voor te planten. Dus er is blijkbaar wel iets geweest. Ja, ik kan alleen maar speculeren natuurlijk wat dat dan was. Maar het was in ieder geval perfect. En het was één en gelijk. En er was optimale verbinding. En het zijn de drie aspecten die juist in de menselijke seks toch nog wel eens tekortschieten. Nou, ik krijg dus de vraag van mensen, Kokkie, hebben christenen nou andere seks dan niet-christenen? Ja. En zeg ik, ja, christenen doen het met zwarte sokjes aan. Voor de mensen die heel visueel ingesteld zijn, is dit een hele leuke, hè? Ja. Nou, natuurlijk niet waar. En het is natuurlijk ook niet waar dat er zoiets bestaat als christelijke seks. Maar er stond toevallig van de week weer een artikel in de krant, dat hele gebeuren van de ongemakkelijke relatie tussen christen en seksualiteit is ergens in de, nou, in de derde eeuw na Christus is dat toch een beetje begonnen door een aantal, gezaghebbende kerkfiguren die compleet het idee van seks loskoppelden van iets waarvan je mocht genieten. Het was alleen maar voor kinderen te verwekken. En sterker nog, zij schaarden seks onder iets wat onrein was. Dan stond er in het artikel, seks was ook onrein. In Deuteronomium lees je al, als je gemeenschap hebt gehad, dan ben je een paar dagen geloof ik onrein. Maar onrein is iets anders dan zondig. Nou, en die eerste kerkvaders, die schaarden dat allemaal onder hetzelfde. Het is zondig, dus je moet er verder van wezen. En zij wilden eigenlijk naar aseksualiteit streven, want dat was tenminste rein. Nou, en die theorie heeft heel lang in de kerk toch wel geworteld. Ook omdat het juist iets is waarin je kunt laten zien hoe rein je leeft, hoe sterk je bent en hoe goed je het doet voor God. Daarom is seks ook best wel iets smeuigs. Iets waar heel veel mensen mee worstelen. Ik vind dat een woord, ik zie dat ook altijd een vorm met worstelen en toestanden, maar weet je, ik vind dat ja. Weet je, dit is ook zo zwaar en moeilijk en zo. En ergens is dat niet gek. Het is al jaren door de kerk heen verweven dat christenen en seks, ja, is dat dan wel iets waar je van mag genieten? Of moet je je er juist tegen verzetten? Want er zijn natuurlijk zoveel uitwassen op seksueel gebied. Hè? Nou, dus iets waar we goed voor moeten strijden. Nou, en dat is ook de eeuwen door. Hebben altijd wel de kerken toch een soort van morele rol gehad als het ging over seks. Ook in de vorige eeuw, in de jaren 60, met de seksuele revolutie, had je weer juist dat de kerk zich juist wat strakker gaat verzetten. En soms denk ik wel eens dat we ergens de baby met het badwater hebben weggegooid als christenen. Ja, natuurlijk is het iets waar je heel zuinig op moet zijn. En natuurlijk is het iets wat heel veel kan beschadigen en wat heel erg kan escaleren. Maar als iemand zou moeten weten wat goede seks is, dan zouden het christenen moeten zijn. Juist omdat je ook zo kunt streven naar die eenheid. Juist omdat je weet, hartstikke mooi het zo zijn en het uitvogelen. Maar wij zijn door iets hogers bij elkaar gebracht dan alleen maar de chemie tussen ons. Jullie gaan gewoon naar je oppas, toch? Of is het onderwerp... Ja, ga lekker werken. Dag! Ja, ik moet wel lachen. Wij hebben een hele leuke dominee. En die dominee die zegt gewoon alles wat hij denkt. Het maakt er niet zoveel uit. En hij spreekt ook gewoon over seks in de kerk. En hij zei, kinderen vinden seks eigenlijk iets geks. En hij zei, het is ook iets geks. Het is een beetje bloterig. En is het dat geheig en dat gesteun. En dat gekreun, dat gekronkel. Ik kan er ook niet meer normaal naar de dominee en zijn vrouw kijken. Die is... Ja, dat is toch ongemakkelijk, maar het was wel even... Hij heeft wel een punt. Seks is eigenlijk ook iets een beetje dat je denkt, dat ga je niet hebben. Oh, nou, ik heb zo leuk gezegd, dat is wel... Het is iets persoonlijks. Het mag ook iets zijn in een taboesfeer. Daar hoef je niet openbloot met iedereen eens even leuk over te praten bij de thee. Nee. Hè? En als het gebeurt, doe het dan vooral lekker discreet, zoals je dat wilt. Dat platte benaderen van seks, ja, dat is echt... Dat doen mensen omdat ze het eigenlijk heel erg eng vinden. En dan gaat ze maar doen, ja. Want het is gewoon iets persoonlijks. En je mag je er ook best wel voor schamen. Op een andere manier dan vanuit zonde. Maar het is iets van jou. Van jou en je geliefde. En ook iets van jezelf. Van je eigen lijf. Als je hierin zit als single, je hebt ook gewoon een seksueel systeem. We zijn seksuele wezens. Sterker nog, waarschijnlijk heeft iedereen die hier vandaag zit al wel een keer aan seks gedacht. Nou, zitten we ook daar wat dat betreft weer op dezelfde golflengte. Hè? Zit hier geen heilige in de zaal? Laat ik dat gewoon vooropstellen. We zijn gewoon menselijk. En dat is mooi. Maar soms is het omgaan met seks heel erg lastig. Omdat we juist zoiets hebben. Ja, maar het is toch een hele erge zonde. Ja, nou, het is ook een zonde. Tenminste, als je de verkeerde kant mee opgaat. Maar seks is ook iets fantastisch. Iets geweldigs. En ik hoop dat jullie met een grote glimlach naar huis gaan zometeen. Dat mensen ineens opstaan. Ja, wij gaan ineens nu al. Nou, even kijken. Je hebt dus inderdaad een seksuele persoonlijkheid. En die moet je ook van jezelf gaan ontdekken. En ik vind dat dus echt iets wat we veel te weinig doen. He, dat je dus denkt, ja, maar seks is toch vooral voor met z'n tweeën. En je dient toch je moet de ander dienen op seksueel gebied. Als de ander er maar van geniet. Ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van de orgasmekloof. Ik vind het een verschrikkelijk woord. Ik denk dan meteen een tepelkloven en zo. Ja. Er was laatst een jongen die vroeg, hebben mannen dat ook? Ja, ik denk toch... Nou, de orgasmekloof is, ja, het is een stom woord, maar het is echt een begrip. Dat betekent dat mannen tijdens de seks vaker een orgasme bereiken dan vrouwen. Nou, dat is niet heel vreemd. Simpelweg omdat de man al vanaf ongeveer het moment dat hij bewust is dat hij een piemeltje heeft, ja, dat toch wel het middelpunt van zijn universum is, zeg maar. Ja. En bij vrouwen gaat het allemaal veilig schuil achter allemaal mooie poortjes en zo, hè. Dus voor vrouwen is dat veel minder vanzelfsprekend. Om te weten hoe haar lichaam functioneert. En als je dan ook nog eens het idee hebt. Ja, maar seks is vooral iets wat ik aan de ander moet geven. Hè? En je bent dan ook het type dat je denkt. Nou weet je, laat maar. Want ik ben zeker raar dat ik geen orgasme kan bereiken. Gewoon op de manier waarop ik denk dat het normaal is. Dan is het ook niet heel gemakkelijk om daarover te gaan praten. Zeker als je ook nog eens het heel lastig vindt om onder de lijn te communiceren. Want zo kwetsbaar is seks. Laat echt wel iets van jezelf zien bij die ander. Of je het fijn vindt of niet. Maar ook of je je veilig voelt of niet. Hoeveel stellen hebben dit systeem niet? Je hoeft niet je vinger op te steken. Ja. Hij geeft haar een zoen. Althans, dat wil hij doen. En nog voor hij kan zoenen, doet zij gauw. Wendt ze zich af. In een fractie van een seconde gebeurt dat. En in dat moment gebeurt al zoveel. Want wat zit er vaak achter... Er zit vaak al achter bij die vrouw dat ze denkt... Ja, maar als ik jou nu zoen... Dan denk jij misschien dat ik vanavond wil. En dan houdt ze de boot maar vast af. Zodat hij geen valse verwachtingen krijgt. Wat gebeurt bij hem in dat kleine momentje? Hij voelt zich weer afgewezen. Ze wil me niet. Ze vindt me zeker niet meer aantrekkelijk. Maar lichamelijke relatie is voor mij zo belangrijk. Maar zie daar maar eens over te praten als het over seks gaat. Daar wordt zo vaak juist nog heen en weer uitgewisseld van... Ja, maar jij wilt niet. Ja, maar jij wilt altijd. Ja, nou en dan... Ja, maar jij moet dat. Ja, maar... Man, het is zo belangrijk om eerst maar aan te geven... Ja, we zijn verschillende seksuele wezens. En ik vind het inderdaad gewoon lastig om aan te geven dat ik niet zoveel zin heb. Daar is trouwens ook nog iets heel leuks over te vertellen. Er werd namelijk altijd gedacht dat het ging over libido. En dat mannen standaard een hoger libido hebben dan vrouwen. He? Oftewel, mannen hebben vaker zin dan vrouwen. Dan is dat een... je ziet die verhouding ook al vaak. Dat mannen vaker meer zin hebben dan vrouwen. Andersom komt het trouwens ook geregeld voor. He? Dus als je denkt, ik ben zeker raar dat ik als vrouw vaker zin heb. Nee, compleet normaal. Maar het is wel een feit dat er vaak verschillen in zitten. Dan werd het vroeger altijd gedacht, ja, dus mannen hebben een hoge libido, dus vrouwen moeten maar zin maken. Even kort door de bocht zo. Nou, terwijl het juist zo is, nee, vrouwen hebben ook gewoon een hele normale seksuele identiteit. Ook vrouwen zijn net zoveel seksuele wezens als dat mannen emotionele wezens zijn. Alleen bij vrouwen zit die opwarmingsprocedure soms in hele kleine dingen. Of ze een leuk gesprek heeft gehad met het meisje aan de kassa bij de Albert Heijn. Of dat ze voor de gevoel de boel goed in orde heeft. Dat ze zich mooi en aangetrokken voelt tot haar man. Dat die verbinding dus zeker ook is op emotioneel gebied. Het kan nog wel eens andersom zijn. Dat er een ruzie is en de man denkt, nou, ik weet wel hoe we dat even goed gaan maken. Ja. Terwijl de vrouw denkt, je lacht wel erg hard, hè? Ja. Terwijl de vrouw denkt, ja leuk, maar wij gaan het eerst uitgebreid goed maken. En jij moet er echt heel veel ver komen voor dat. Ja. Ook dat is allemaal normaal. En als je erover kunt praten met elkaar. En weet, ja we zijn verschillend. En ja we moeten elkaar zoeken. Dan is die zwaarte er vanaf. Nou, dat zit in het verschil tussen isoleerseks, troostseks en synchrone seks. Isoleerseks is kort door de bocht. De seks die bestaat uit, je hebt zin. Je hebt zin in een ontlading. En je denkt, nou, dan doe maar seks. Hè? Dat kan met jezelf, dat kan met een willekeurige voorbijganger. En dat kan met je partner. Ja. Nou, dan is er de troostseks variant. Nou, die is vanuit een ongelijkwaardige basis. Je voelt je niet goed genoeg. Je voelt je schuldig. Of je voelt je eenzaam of niet gezien. Hè, dat is de meiden in de adolescentie zijn daar gevoelig voor. Ja, ik wil toch eigenlijk wel dat mijn vriendje mij mooi vindt en leuk. Dus dan ga ik wel met hem naar bed. He, bijvoorbeeld. Maar ook in je huwelijk kan die er gewoon nog zijn, de troostseksvariant. Nou, en de derde variant is de synchrone seks. En dat heeft er dus mee te maken dat je echt een gelijkwaardige band hebt met elkaar. Dat je je veilig voelt bij elkaar, dat je je geliefd voelt bij elkaar en dat je weet, bij hem of haar mag ik volledig mezelf zijn. Dan zou je misschien denken, dus is die synchrone seks ook de meest fantastische hemelse variant. Helaas. Want juist als je elkaar al heel lang kent, kan je seksuele relatie wel een beetje in een sleur raken. Hè? Tenminste, als je nog niet op deze avond bent geweest. Ja. Moet ik er even bij zeggen. Dus die synchrone variant kan soms wel eens dat je denkt, nou, dit was een teleurstelling. Maar wat nou zo leuk is aan de synchrone variant, is dat het helemaal niet uitmaakt. Dat je denkt, nou schat, dit was een jammerlijk viertje. En dat je zegt, nou inderdaad, dit stelde niks voor. Nee, we gaan morgen wel voor de acht. Oké, wel rustig schat. Want het is jullie seksuele relatie. Van jullie samen. In de veiligheid van jullie verbinding. En daarin kun je dus verder groeien. Daarin kun je blunderen. Daarin kun je ontdekken. En dat is het meest fantastische aan seks en aan een duurzame relatie. Alleen wij hebben op de een of andere manier in ons hoofd, dat als je eenmaal denkt, nou dit werkt, dan gaat het altijd zo. Totaal niet waar. Echt niet. Wat ze vandaag fijn vindt, vindt ze volgende week misschien helemaal niet meer fijn. Ook je seksuele persoonlijkheid verandert. En dat blijft ook gewoon iets waarin je kunt groeien en blijven ontdekken. Dat is echt het allermooiste wat er is aan seksualiteit. Dat het iets is wat zo kwetsbaar is, zo bloot is. Maar dat het een feestje kan zijn tussen elkaar. Maar als het dat niet is, als je niet die veiligheid voelt, dan kan het echt iets zijn wat een wicht drijft tussen jullie. Waar je elkaar echt niet meer kunt vinden. Maar denk ook bijvoorbeeld aan, het is een veel voorkomend ding. Ik noem het gewoon maar even bij de naam, bij porno. Nou, wat ik laatste keer meemaakte, en dat is vast niet de enige situatie. Een man die belde mij op en hij zei, ja, ik heb mijn huwelijk kapot gemaakt, want ik heb porno gekeken. En hij voelde zich verschrikkelijk schuldig tegenover zijn vrouw. En hij was naar de kerkenraad geweest. En die hadden ook gezegd, ja, dat is echt heel erg. Daar moet je onmiddellijk mee stoppen. En ze had tegen zijn vrouw gezegd, ja, wat moet dat moeilijk voor je zijn. Heel lief, hè? Heel begripvol. Ze had tegen mannen gezegd, ja, je moet echt bidden voor bevrijding van deze vreselijke zonde, want het is heel erg. En zonder dat ze het wisten, had die kerkenraad eigenlijk de kloof tussen man en vrouw nog groter gemaakt. Want die man werd daar in het hoekje van vieze, zondige pornokijker gezet. Hij schaamde zich alleen nog maar meer met zijn probleem. En zij wist niet hoe ze daar nog moest komen, want ja, het was zijn probleem. Hè? Zij was bedrogen, want zo kan dat voelen. Als je partner porno kijkt. Dat is trouwens ook porna, hè? Dat is de vrouwenvariant. Je denkt, porna, ja. Dat heeft veel meer die intriges en de romantiek eromheen. Maar daar kunnen vrouwen dan weer verslaafd aan raken. En pornaverslaving is ook iets wat een probleem is. Maar even terug naar die man met die pornoverslaving. De Visie, het blad van de EO, heeft volgens mij 2 jaar geleden een onderzoek laten doen naar hoeveel christelijke mannen kijken porno. En uit dat onderzoek bleek dat zo'n beetje 40% van de christelijke mannen wel eens porno kijkt. En die hoofdredacteur van dat tijdschrift, ze had in het voorwoord geschreven, wat erg, dan moet die 40% wel in therapie gaan. Het is heel erg. En ik las dat en denk, wow, wat een harde veroordeling eigenlijk. Maar goed, ja, oké. En die week daarop had Tim van Wijngaarden, misschien kennen jullie hem wel, Tim zingt, die liedjescabaretier, die had een stukje geschreven. En hij zei niet die 40% die toegeeft porno te kijken moet in therapie, maar die 60% die liegt, die moet in therapie. En dat vond ik zo mooi, spijker op zijn kop staand. Ja. Wie is er niet gevoelig voor porno? Porno prikkelt. En ik ben de laatste die zou zeggen dat porno onschuldig is. Want het doet echt heel veel met je. En ook met een huwelijk. En inderdaad, je kunt je als partner bedrogen voelen. En vies. En niet meer voldoen. Het doet heel veel in de relatie. Maar de eerste stap om daar eerlijk en open over te durven praten, is haal het ervan af dat wij heiligen zouden zijn die daar niet gevoelig voor zouden zijn. We hebben allemaal onze verslavingen. We zijn als mensen echt allemaal verslavingsgevoelig. En de een heeft dat met porno, de ander heeft dat misschien met alcohol, of met sigaretten, of met shoppen, of noem het maar op. We hebben allemaal onze verslavingen wel. En ik denk dat het heel gezond is en goed is om niet te kijken naar van, oh, wat is het erg en wat is het slecht. Kom maar, ik sta naast je. En je staat hier niet alleen in. En juist in een relatie is dat zo super belangrijk. Maar ook als je daar als single mee zit, hè. Het kan je zo ontzettend bevrijden als je het met iemand kunt delen. Dat je gewoon met iemand er goed over kunt praten. Er zijn verschillende gespreksgroepen. Tegenwoordig stuur ik mensen daar gewoon heen. Nou, doe dat maar. Het is gewoon echt goed voor je. Want altijd met je partner praten over porno, dat is ook niet de ideale relatie, zeg maar. Soms helpt het gewoon om met een andere man of een andere vrouw erover in gesprek te gaan. Maar porno kan de relatie zeker ook heel erg beïnvloeden. Dat kan gedoe zijn. Maar ook als je bijvoorbeeld te maken hebt met pijn of ziekte. Er zit in heel veel relaties gedoe op seksueel gebied. En de kunst is om daar eerlijk en open over te durven praten. Ik ga even kijken wat ik nog meer voor jullie in petto heb wat betreft seks. Oh, hij is uitgevallen. Is dat 10 uur? Ik heb dus nog een hele... Ik heb juist echt nog een superleuke eigenlijk. Ja, het is heel jammer. Het gebeurde laatst toen ik geen verbinding had namelijk. Nou, als ik niet wil, dan wil het niet hoor. Ik kwam laatst, zeg maar, mijn computer deed niet, ik had geen internet. En toen kreeg ik dat scherm te zien met uw apparaat heeft geen verbinding. Vond ik zo mooi. En ik wil toch even deze metafoor, mogen jullie zelf invullen. Maar ik ga hem even voorlezen wat er stond. Uw apparaat heeft geen verbinding. Een hartje met zo'n ding erin. Het web is minder leuk zonder u. Hiermee kunt u weer online gaan. Controleer of de netwerkkabels zijn aangesloten. Oftewel, is er verbinding? Is er contact met je partner? Zorg dat de vliegtuigstand niet is ingeschakeld. Ja, als je de hele dag langs elkaar heen hebt geleefd, ja, gek dat er geen verbinding is. Controleer of uw draadloze switch is ingeschakeld. Nou, wat is een draadloze switch? Dat is de chemie. En chemie tussen geliefden is heel belangrijk. Ook al ben je al 20 jaar getrouwd, ook al zitten je kinderen hier en ben je zelf de ouders van die kinderen, laat die chemie tussen jullie lekker opbloeien. Het is zo leuk om juist ook die seksuele spanning tussen elkaar af en toe lekker op te laten lopen. Dat is heel goed voor een relatie. Esther Perel, misschien hebben jullie de vorig jaar gezien bij Zomergasten, die noemen dat zo mooi de erotiek. En dat is altijd iets van, ja, maar erotiek is raar. Nee, tussen partners is dat juist echt iets dat voor verbinding kan zorgen. Omdat het zo'n supermooie, unieke relatie is, die zo bloot is. Die eigenlijk je hele relatie kan belichamen. Op momenten dat je het kunt vieren met elkaar. Dus laat die draadloze switch af en toe ook maar eens eventjes lekker rondgaan. En tenslotte staat er dan start de router opnieuw. En dat is soms ook echt nodig. Dat je gewoon zegt, weet je, wij zitten in een verkeerd seksueel systeem. En wij moeten elkaar opnieuw gaan ontdekken. En soms moet je dan echt terug naar de kern. En ik kan het hier niet in de laatste 5 minuten helemaal uitleggen. Maar als jij merkt, weet je, we lopen hier zo vaak in vast. Dan is het helemaal geen gek idee om te zeggen, weet je wat, we doen het dus een tijdje gewoon niet. Maar pas als we allebei naar elkaar verlangen. Of we gaan elkaar gewoon eens even strelen zonder dat het ervan moet komen. Want in de westerse wereld is het zo, het lijkt alsof seks alleen geslaagd is als het eindigt in penetratie gevolgd door een orgasme. Maar seks is al, die lichamelijkheid tussen elkaar. En dat brengt al zoveel tussen jou en je geliefde. Maar het valt niet mee om zo'n patroon te doorbreken. Maar misschien moet ik daar een andere keer over terugkomen. Of jullie boeken gewoon lekker een relatieboost. Heel leuk hoor. Oh ja, er staat dan nog de laatste knop. Daar staat dan, help mij het probleem op te lossen. Die vond ik dan ook zo hilarisch. Denk jij, zouden de mannen zijn die op die knop drukken ooit? Gewoon, als de computer geen verbinding heeft? Nee hè? Ja, nee, dat doe je niet. Maar misschien moet je dat eens proberen in het echt. Soms is het helemaal niet zo raar als je erin vastzit. Ik ben zeker niet de enige. Dit is echt iets, een onderwerp waar ik nog menig avond over kan vullen, wat dat betreft. Nou, ik moet stoppen. Ik heb nog een hele toestand met communicatietips, maar die moet ik jullie helaas onthouden. En het filmpje It's Not About the Mail krijgen we ook niet meer aan de slag, hè? Ja, dat is dus eigenlijk, ja. Ja, jammer, want het was zo leuk geweest. Maar nou, ja, jullie hebben een hele fijne avond gehad, hè? Ja, ja. Nou, ik ook. Dank jullie wel. Ik ga met jullie danken. Lieve Vader, onze trouwe God, wat is het een feest dat we zo bij u mogen komen. Met onze hele menselijke hebben en houden. U kent ons zo goed en desondanks heeft u ons lief. Desondanks staan uw vaderarmen open te wachten op ons. En Heer, wij danken u dat wij in al onze gebrokenheid en al onze onbeholpenheid gewoon bij u mogen komen. Dat u van ons geniet, als u ons ziet genieten. Dat wij mogen lachen, dat we mogen genieten van het leven. Dat we mogen genieten van de liefde. Want Heer, het is dat een ongelooflijk groot wonder dat er nog zoveel liefde is op deze aarde. Dat mensen van elkaar houden. Dat mensen soms zelfs door de liefde keuzes voor de ander maken in plaats van voor zichzelf. Heer, ik wil u daarvoor danken. Dat we daarin ook iets van Jezus' liefde voor de mensen mogen uitstralen naar de mensen om ons heen. Dank u voor uw ongelooflijk grote genade. Als we ons realiseren dat u zoveel van onze harten houdt. Maar hoe wij helemaal zijn, wat kunnen we dan anders dan het ook uitdelen? Heer, ik wil u bidden voor deze gemeente waar zoveel leuke mensen zitten. Mensen die heel actief zijn, mensen die misschien vanavond gewoon lekker even hebben geluisterd. Ik wil u bidden of u voor al deze mensen wilt zorgen. Wilt u hen dicht bij elkaar houden, maar vooral heel dicht bij u? Wilt u hun huwelijken beschermen? Heer, ik wil echt bidden of u hen wilt uitrusten met uw grote, allesomvattende liefde. En dat ze daarin bij u mogen schuilen, maar ook bij elkaar. En Heer, inderdaad wilt u licht brengen waar duisternis is. En dat we misschien wel door pijn en moeite alleen nog maar dichter bij elkaar mogen komen. Heer, ik wil u zo bidden voor uw bescherming rondom het huwelijk. Dank u wel dat u ons elkaar heeft gegeven, dat we zo mogen genieten van elkaar. Dat we mogen lachen elkaar. En ik wil u ook vragen, Heer, wilt u ons helpen om soms gewoon ook te lachen om onszelf. Heer, ik vraag u dit uit genade alleen. Amen.